Shalom, broeders en zusters. We gaan met elkaar uit Leviticus lezen. Leviticus hoofdstuk 23, vanaf vers 33 tot en met 43. Leviticus 23, vanaf vers 33. Afgelopen maandag was de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest. En we willen vanmorgen bij dat Loofhuttenfeest stilstaan. Dus Leviticus 23, waar al die feesten beschreven worden. En daarvan het laatste gedeelte, want het gaat ook over het laatste feest. Loofhutten. Vanaf vers 33. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers. Al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag. En op de 8e dag is het rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel, uit het woord van God. Broeders en zusters, vrienden, inderdaad, loofhutten, Sukkot. In het Hebreeuws suka is enkelvoud, loofhut, sukot is het meervoud. Dus de loofhutten. Het zijn de feestdagen van de Heere. Dat wordt heel nadrukkelijk door de Heere gezegd. Het zijn feestdagen van de Heere en die feestdagen moeten uitgeroepen worden. In onze vertaling staat dan ook over samenkomst, maar letterlijk staat er eigenlijk een samenroeping. Samenkomst ligt meer het initiatief bij ons, maar een samenroeping, dan ligt het initiatief bij de Heere. Hij roept samen. En dat is natuurlijk niet alleen met betrekking tot die feesten, maar dat is ook betrekking tot ons als gemeente. In het Grieks is het woordje voor gemeente ecclesia, uitgeroepene eigenlijk. Wij zijn geroepen door de Heere. En we zijn ook geroepen om vandaag tot zijn eer en tot zijn glorie en tot opbouw van de gemeente samen te komen. Samen roepingen. Het Loofhuttenfeest is het laatste feest, het 7e feest van de serie. Het is een oogstfeest. Het is het feest dat 7 dagen lang, plus 1, gevierd moet worden. 7 dagen lang plus 1. Bij Pesach heb je dat ook. Het eerste feest is ook 7 dagen plus 1. En dat 8e, die plus 1 natuurlijk, dat 8 wijst naar een nieuw begin. Het Loofhuttenfeest is het laatste in de serie en heeft natuurlijk alles te maken met het eerste in de serie. Het is het gevolg van dat wat er ter gelegenheid van dat eerste feest plaatsvindt, de verlossing uit de slavernij, de verlossing uit Egypte. De eerste dag is een rustdag En de 8e dag is een rustdag. Er mocht dan niet gewerkt worden. Het was een volledige rustdag om daarbij aan de Heere te denken. Om je op de Heere te richten. En we hebben met elkaar gelezen, u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere verblijden terwijl u in de loofhutte woont. U moet u verblijden, dat klinkt voor ons natuurlijk een beetje raar. Want ja, je verblijden, dat is toch iets wat je spontaan doet. Maar het is een opdracht om je te verblijden. Om je te verblijden voor het aangezicht van de Heere. Ze moesten 7 dagen lang in die loofhut wonen. Op die eerste dag moest die loofhut gemaakt worden. Van sierlijke vruchten. Vruchten van sierlijke bomen. En we hebben thuis een schilderij hangen waar je een jongen en een meisje ziet. Wat zich gereed maakt voor het loofhuttefeest. En dan hebben ze inderdaad een palmtak. En dan hebben ze ook een grote citroen bij zich. Want dat is dan die vrucht die dan ook door de Joden als zodanig is aangemerkt als zo'n vrucht van zo'n sierlijke boom. Ze moeten in die loofhutten wonen. En die loofhutten, dat is dus inderdaad van loof gemaakt, van beekwilgen, we hebben het met elkaar gelezen, takken van palmbomen, takken van loofbomen. En daar moet die hut van gemaakt worden en ook het dak is daar natuurlijk van gemaakt. En dat betekent dat je door dat dak heen naar de hemel kunt kijken. Want ja, zo'n dak is natuurlijk niet waterdicht, maar is natuurlijk ook een dak waardoor allerlei spleten zijn daarin, waardoor je naar de hemel kunt kijken. We hebben net dat lied gezongen, dat als je dan inderdaad zon, maan en sterren ziet, dat je dan inderdaad onder de geweldige indruk komt van de grootheid van God, de schepper van hemelen en aarde. Bij ons in het Westland, en ik denk dat dat hier niet zoveel anders is, daar zie je niet veel sterren meer. Door alle lichtvervuiling zijn er heel weinig sterren te zien. Vorige week zagen we een film, ik weet niet of ik hem ook nog gezien heb, op de televisie over het Wad. Heeft iemand hem gezien over het Wad? Ja. Prachtige film, soms een beetje langdradig, maar in ieder geval een hele lange film over het Wad. En op een bepaald moment zie je dan inderdaad ook een sterrenhemel met gigantisch veel sterren. Want die zijn er natuurlijk, alleen wij zien ze hier in onze moderne maatschappij, we zien ze bijna niet meer. Ze moeten dus 7 dagen lang in die loofhutten wonen, en dan staat erbij, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. En onze vertaling geeft dan dus de indruk dat Israël in de woestijn in loofhutten gewoond heeft. Ja, want dan staat er dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Maar ja, waar haal je natuurlijk in de woestijn al dat loof vandaan om dan iedere keer opnieuw weer een loofhut te maken? Ze hebben ook niet in loofhutten gewoond in de woestijn, ze woonden in tenten. Dat is een ander Hebreeuws woord, ohel. Dat ohel wordt ook gebruikt voor de tent van de samenkomst, eigenlijk de tent van de samenroeping weer. Maar daarnaast voor de tenten waar de Israëlieten ook in woonden. Je kunt dat ook lezen bijvoorbeeld Exodus 16 vers 16. Daar staat ook dat ze in hun tent, in Numeri 16 vers 26 en in Deuteronomium 1 vers 27. Ik wil graag even met jullie in Numeri 16 kijken, Numeri 16 vers 26. Een beetje dicht in de buurt van Leviticus, hè. Numeri 16 vers 26. Dat is de opstand van Korach, Datan en Abiram. En dan staat er in vers 26, als er het oordeel over hen komt, en hij, dat is Mozes, sprak tot de gemeenschap, ga toch bij de tenten, ohel, in meervoud dan, van deze goddeloze mannen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is, want anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden. En ze trokken zich terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram, Maar Datan en Abiram kwamen naar buiten en bleven bij de ingang van hun tenten staan met hun vrouwen en hun zonen en hun kleine kinderen. Ze bleven dus bij de ingang van hun tenten staan en niet van hun soeka of soekot. Hoe moet je dat dan zien, wat daar gezegd wordt in Leviticus 23? Ja, het probleem is dat men daar het woordje soekot vertaald heeft met loofhutten. Maar er staat gewoon in dat de Heere hen in Soekot liet wonen toen hij hen uit het land Egypte leidde. Er staat ook niet nadat hij hen uit het land Egypte leidde, maar toen hij hen uit het land Egypte leidde. Met andere woorden, het was op het moment van de uittocht uit Egypte. En dan blijkt ook inderdaad, als je leest in Exodus 13 vers 20, laat maar even kijken, want ik vind het fijn als jullie het gewoon ook met eigen ogen lezen. Exodus 13 vers 20. Exodus 13 vers 20. Daar gaat het over de uittocht. Dan zijn ze op weg naar de Schelfzee. Maar voordat ze bij de Schelfzee komen, dan hebben ze dus zich gelegerd in Soekot, want er staat, zo braken ze op uit Soekot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. In Egypte was er dus ook een plaats, en ik heb een kaart, dan kan je zeggen, ja, nou ja, dan kan ze er altijd ingetekend hebben natuurlijk, maar ik ga ervan uit dat die kaart door Joodse mensen trouwens samengesteld, dat die betrouwbaar is, en dan staat er in Egypte dus ook een plaats, Soekot, vermeld. En aangeduid. En ook als je leest in het hele verslag van de reis door de woestijn met al die pleisterplaatsen, dan begint dat ook in Soekot. Dus de Heer liet ze in Soekot wonen. En de allereerste keer dat je dat woordje Soekot, dat loofhutten, in de Bijbel tegenkomt, is in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob uit Paddan Aram komt, bij zijn oom Laban vandaan, en dan komt hij uiteindelijk in het land Israël, in het land Kanaan terecht, dan staat er in Genesis 33 vers 17, maar Jacob brak op naar Soekot. En hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Soekot. Dus de allereerste keer dat je over die loofhutten leest, is het een herder die loofhutten maakt voor zijn kudde. En ik denk dat daarom ook de Heere, toen hij ze uit Egypte ging leiden, hen eerst in Soekot liet wonen, en dat is natuurlijk maar een hele korte tijd geweest, misschien nog eens een dag, dat weten we helemaal niet. Dat is ook niet het belangrijkste, maar ze hebben er in ieder geval wel, hebben ze daar verblijf gehouden, omdat God ze daar ook een les in wilde leren. Want zij kenden natuurlijk wel de geschiedenis van Jacob, hun voorvader. En dat hij inderdaad als een herder dus die loofhutten gemaakt had voor zijn kudde. En nu is het de Heere, de grote herder van Israël, die zijn kudde, Israël, naar het beloofde land gaat brengen. Door de woestijn heen naar het beloofde land. Hij is de herder van Israël, Psalm 88 vers 1, herder van Israël, neem ter oren, zegt de psalmist daar, die Jozef als schapen leidt. Psalm 78 vers 42, en hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen door de woestijn als een kudde. Israël mocht als het ware meteen de garantie krijgen toen ze daar in Soekot waren. De Heere gaat ons leiden en voor ons zorgen als een herder en ons brengen op de plaats die Hij voor ons heeft bepaald, eigenlijk naar de schaapskooi. Want ik geloof dat het land Canaan ook de schaapskooi is. Het is ook de plaats waar er weiden zijn en waar er overvloed zal zijn voor Israël, ook in de toekomst, maar het is de Heere die hen door de woestijn leidde en hen voorzag van water, van brood, van dat wat ze nodig hadden en ze uiteindelijk bracht in het land van de belofte. Israël, Canaan is de schaapskooi, dat geloof ik. De Heer Jezus spreekt in Johannes 10 over het feit dat hij de goede herder is. Ik ben de goede herder, vers 16, en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, en ik geef mijn leven voor de schapen. We zijn soms geneigd om dat, ja, zeg maar, op zichzelf te zien staan. Maar, lieve mensen, het hele Nieuwe Testament en zeker de evangeliën zijn gebaseerd op het Oude Testament. Er was nog helemaal geen Nieuwe Testament in die tijd. Het is gebaseerd op de Tenach. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, grijpt hij in feite terug op de Tenach. En als hij dan over de schapen heeft, heeft hij het over Israël. We passen dat heel snel toe, of we denken heel snel, oh, dat gaat over mij, dat gaat over ons. En in de toepassing is dat ook wel zo, maar letterlijk heeft de Heer Jezus teruggegrepen op de Tenach. Hij zegt, en ik geef mijn leven voor de schapen. In de eerste plaats gaf hij zijn leven voor Israël. Als we morgen stilstaan in de tekenen van brood en wijn, bij het lijden en sterven van de Messias, de Heer Jezus, dan staat daar dat de engel tegen Jozef zegt, als Maria in verwachting is en hij van haar wil scheiden, dat hij zegt, ja, maar je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Zijn volk, Israël. In de geweldige genade waar we over gezongen hebben, genade Gods oneindig groot, heeft God zich ook naar ons heidenen gewend. En is het inderdaad voor God niet onmogelijk dat zelfs ook heidenen tot geloof komen in de Messias. Als de Heer Jezus dan vervolgt in Johannes 10 vers 17, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen, ze zullen mijn stem horen, het zal worden één kudde en één herder, dan gaat dat over Israël. Ik geloof niet dat de Heer hier in de eerste plaats met die andere schapen de heidenen bedoeld heeft. Want dat woordje ander, wat daar staat in het Grieks, dat betekent van dezelfde soort. Ik heb het wel eens eerder gezegd, dat je in het Grieks heb je verschillende woorden voor ander, Allah en hetero. Hetero, nou ja, dat weten we wel ook, wat we zo vaak om ons heen horen, homo of hetero. Hetero is verschillend. Allah is hetzelfde. En als hij die zegt, ik heb andere schapen van dezelfde soort, dan zijn dat de Joden, waarvan ik dus geloof, de Joden die toen in de verstrooiing waren. Er waren er al in de schaapskooi in Israël, maar er waren ook nog andere schapen die in de verstrooiing waren. En ook die moet hij binnenbrengen, zegt hij. En dat binnenbrengen, dat gaat gebeuren in de toekomst. Dat er daarna een toepassing is, dat we zeggen, inderdaad, want de gemeente wordt door de apostel Paulus ook een kudde genoemd, in die zin van dat hij zegt tegen de oudsten van de Efesische gemeente, hè, van dat zij herders zijn en dat zij moeten waken over de kudde, dat ze moeten uitkijken dat er binnen de kudde niet allerlei wolven binnen gaan komen. Maar in de eerste plaats is Israël de kudde. De kudde van de Heere. Het is de Heere die wat dat betreft uiteindelijk zijn volk terug gaat brengen. En dat lees je bijvoorbeeld in Ezechiël, heel uitgebreid, Ezechiël 34, waar het gaat over de valse herders, over de leiders van Israël, die eigenlijk zich te goed doen aan de kudde. In plaats van voor de kudde te zorgen, profiteren ze van de kudde. Ze eten van de kudde. Maar dan zegt de Heere, ik ga uiteindelijk zelf mijn schapen terugbrengen. Ik ga ze terugbrengen naar het land van de belofte. En dat is het geweldige, dat de Heere dat gaat doen. Dat loofhuttefeest was dus een feest na de zegen die men had ontvangen, na de oogst die binnengehaald was. De Heer had aan Israël beloofd, als jullie gehoorzaam zijn aan mijn geboden, dan zal ik jullie rijk zegenen. En dan zullen jullie zo'n overvloed hebben, dat je het bijna niet op kunt. En daarom was er dus alle reden om dankbaar en blij te zijn in die loofhut. In de eerste plaats natuurlijk om constant, als het ware, bepaald te worden bij de betrekkelijkheid van ons bestaan en onze afhankelijkheid aan de Heere, voor het Joodse volk, maar daarnaast ook te zien op hem die voor ze zorgt. 7 dagen lang denken aan die wonderlijke God. Letterlijk staat er eigenlijk die wonderlijke goden. Want ja, de God van de Bijbel is een God waarin 3 personen zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. En tussen de kieren van het dak van de loofhut kijken naar de hemel waar hij woont en van waar hij uit neerziet. 7 dagen lang weer verblijden, dat is een opdracht. In de toepassing geldt voor ons natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Wij zijn zo ongelooflijk rijk gezegend met alle geestelijke zegen, zegt Paulus in Efeze 1. En daar hebben we dus alle reden om blij te zijn. Blij te zijn om wat wij in de Heer Jezus allemaal hebben ontvangen. En het is ook in de brief van de apostel Paulus dat je regelmatig over blijdschap leest. Galaten 3 vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Dus die zegen, geestelijke zegen, Efeze 1, maar uiteindelijk ook de zegen met de gelovige Abraham. Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Dat is de tweede die genoemd wordt in het rijtje. De vrucht van de geest. Filippenzen 2 vers 17, maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u, gebiedende wijs, verblijd u dan met mij. Filippenzen 4 vers 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u, gebiedende wijs. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16, verblijd u altijd. Nou, daar zou je toch blij van worden. Van al die blijdschap die wij hebben ontvangen, want de vrucht van de geest is blijdschap, en die blijdschap de ruimte geven in ons leven. Die blijdschap laten werken in ons leven. Op de 8e dag was er dan een bijzondere samenkomst. En dat is voor de Joden vandaag de dag Simchat Torah, de vreugde van de wet. Dan halen ze de rollen, de boekrollen uit de ark binnen de synagoge. En die dragen ze op hun schouder en dan dansen ze met die boekrollen op hun schouder. Als een vreugde van de wet. Je zou zeggen, ja, maar de vreugde van de wet, die wet stemt nou niet zo heel veel tot vreugde, want je moet dit en je mag dat niet. Maar die wet is inderdaad bedoeld tot het welzijn. Het is God die in zijn wet het welzijn van de mens op het oog heeft. En als wij dus dat breder trekken en dat we zeggen, maar ja, de vreugde van de wet, de vreugde van het woord, dan hebben we alle reden om dankbaar, om blij te zijn, om ons te verheugen. In Johannes 7 vers 2, daar staat dat de Heer Jezus ook op het loofhuttenfeest is. En dan staat er dat hij dan op de laatste dag, vers 37, op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en roept. Merkelijk, hè, de Heer Jezus, hij riep, samenroepingen, hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij van de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Zoals de schrift zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. En ik denk dat je dat inderdaad bij dat geloven moet zien. Hè? Als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Je moet in de Heer Jezus geloven, zoals de Bijbel het laat zien. Niet hem, in hem geloven als een geweldig voorbeeld. Of een soort martelaar die zijn leven gaf voor een goed doel. maar in hem geloven als je degene die voor jouw zonde stierf op het kruis van Golgotha. Die de straf heeft gedragen die jij hebt verdiend. En die ook is opgestaan uit de doden. En leeft tot in eeuwigheid. In hem geloven zoals de schrift zegt. En als je dan dat schrift, zoals de schrift zegt, betrekt op dat volgende stukje, wat er natuurlijk wel in het verlengde ligt, dan is het zo dat inderdaad stromen van levend water worden genoemd in het Oude Testament. In Jesaja 12 vers 3, een prachtig lied, wat in feite gaat over de bekering van Israël straks in de toekomst. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Stromen van levend water. De bronnen van het heil. En het heil, daar staat in het Hebreeuws Yeshua, oftewel Jezus. De bronnen van Jezus. Hij is de bron, en het zelfs in het meervoud, de bronnen van Jezus. Met vreugde water scheppen. Jesaja 45, 1 en 2. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Vreugde. Dat Loofhuttefeest door de Bijbel heen speelt toch een hele belangrijke rol. Pascha lees je vooral in het Johannesevangelie, 3 keer in ieder geval sowieso genoemd. Het Pascha wordt vaak genoemd, ook met betrekking tot de laatste avond dat de Heer Jezus rondom de sedermaaltijd bij elkaar is, met zijn discipelen. En tijdens die sedermaaltijd het avondmaal instelt. We moeten goed onthouden dat dat avondmaal een onderdeel is van de sedermaaltijd. En dat spreekt van de verlossing, van de bevrijding, het terugdenken aan de bevrijding, aan de bevrijder, aan het lam. Maar dat Loofhuttefeest speelt ook een hele belangrijke rol. Als Salomo de tempel klaar heeft, dan roept hij alle mensen die maar enige verantwoordelijkheid dragen in Israël bij elkaar op het Loofhuttefeest. En op het Loofhuttefeest wordt de tempel ingewijd. Dat kan je lezen in 2 Kronieken 5 vers 3. Het feest in de zevende maand. Dat is het Loofhuttefeest. En ik vond dat voor mezelf een beetje een eye-opener. Dat had ik natuurlijk al eens meer gelezen. Maar persoonlijk geloof ik, daar mag je anders over denken, maar ik zeg het er dus heel nadrukkelijk bij. Ik geloof niet dat de Heer Jezus met kerst geboren is. Ik geloof dat hij met het Loofhuttefeest geboren is. Het Loofhuttefeest, want er staat in het Johannesevangelie, hij heeft onder ons gewoond en getabernakeld, als in een tent gewoond. In het Hebreeuwse vertaling staat er dan als in een soeka gewoond. Als in een loofhut. En als nou de Heere God op loofhutten in de tempel komt van Salomo, want er staat en de heerlijkheid van God vulde het huis, dan geloof ik dat dat een, als het ware, een voorafschaduwing was van zijn komst om in zo'n soort tempel te gaan wonen. De tempel waarvan hij zegt, in het begin van zijn optreden, ook in het Johannesevangelie, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer doen herrijzen. En dan sprak hij over de tempel van zijn lichaam, staat er dan heel nadrukkelijk bij. Dus het was God die in zijn geweldige genade in een tempel kwam wonen, een lichaam, een sterfelijk lichaam, om als zodanig onder de mensen te zijn. En als zodanig, en dan zegt de apostel ook, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar die nieuwe tempel, er komt ook nog een nieuwe tempel, ja, de Joden gaan zo meteen de tempel van Herodes, dus de tempel van Salomo, gaan ze herbouwen. In de tijd van de grote verdrukking zal die tempel daar staan. Zullen er offers gebracht worden, de eerste 3,5 jaar in ieder geval, geeft Daniel ons aan in Daniel 9. Maar uiteindelijk zal in die tempel het beeld van de wereldleider neergezet worden. En zullen de mensen dat beeld moeten aanbidden. En als je dat beeld niet aanbidt, dan word je gedood, dan word je onthoofd. Dat doet mij wel heel sterk denken aan de islam. En als ik vandaag kijk, de opkomst van de islam in deze wereld, als je kijkt naar de gigantische onrust die daar is in dat gedeelte daarboven, Israël, Syrië, Turkije eigenlijk ook al een beetje, Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, is allemaal onrust. En voor mezelf dan vraag ik me af, ja, wanneer gaat die grote leider opstaan? Want die komt ook volgens Daniël uit dat noordelijke gebied van Israël. Uit het oude Griekse deel van het Rijk van Alexander de Grote. Daar komt de kleine hoorn vandaan met die grote bek. En hij is degene die de wereldleider gaat worden, die straks deze wereld onder controle gaat nemen. Als een incarnatie van de Satan. Maar in ieder geval, daarna, als de Heer Jezus teruggekomen is en zijn koninkrijk opricht, dan wordt een tempel gebouwd zoals beschreven is in Ezechiël. Vanaf Ezechiël 40 ongeveer tot Ezechiël 47. En dan staat er dat daar ook weer over het loofhuttefeest wordt gesproken, dat ook het loofhuttefeest dan weer gevierd moet worden. In de zevende maand, op de 17e dag van de maand, moet hij op het feest gedurende 7 dagen hetzelfde doen. Dan gaat het over de vorst. Zoals het zondoffer, zoals het brandoffer, zoals het graanoffer en zoals de olie. Dus in de 7e maand, op de 15e dag van de maand, dat is het begin van het loofhuttefeest. Dat loofhuttefeest, dat komen we ook in Zacharia tegen. Als het gaat over die periode nadat de Heer Jezus teruggekomen is, en dan inderdaad ook die tempel er staat, dan staat er, en het zal geschieden, Zacharia 14 vers 16, dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttefeest te vieren. Het loofhuttefeest te vieren, dat is niet alleen een opdracht aan Israël dan, maar ook een opdracht aan de volken. En ze moeten opgaan naar Jeruzalem, naar de koning te Jeruzalem, om dat feest te vieren. En als je dan doorleest, als je niet opgaat, heeft dat consequenties. Hoe belangrijk is dat loofhuttefeest? Ja, het is inderdaad het resultaat van Pesach. Het resultaat van Gods verlossing uit de slavernij door het bloed van het lam. En wat is het geweldig dat de Heer ook ons oproept in de toepassing. Wij die in deze loofhut wonen. En naarmate je ouder wordt, dan merk je ook dat de bladeren steeds meer gaan verwelken. En dat er steeds meer, wat dat betreft, dan ook zicht komt op de Heere. Maar wij die in deze loofhut wonen, Paulus heeft het dan over een tent, hè? Wij die in deze tabernakel wonen, wij zien uit naar het moment om overkleed te worden. Niet ontkleed, zegt hij, maar ik wil overkleed worden. En dat spreekt van de tijd dat de Heer Jezus komt en wij die levend overgebleven zijn op dat moment een nieuw lichaam ontvangen. En ik denk dat hij dat daarmee bedoelt, dat overkleden. Hij zegt, ik hoop niet dat ik ga sterven, dan word ik ontkleed. Maar ik word liever overkleed. En daar mogen we ook naar uitzien, naar het moment dat de Heer komt. En dat kan echt zo lang niet meer duren, dat de Heer komt en dat we dan naar de Heer toe mogen gaan. Of dat dan inderdaad via het graf gaat, of dat we zo veranderd worden, het geweldig is, we zullen altijd dan met de Heere wezen. En wat een blijdschap zal dat zijn, waar we ook van gezongen hebben. Als ik dan in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, en dat je dan hem mag zien en hem alle eer, glorie en aanbidding mag brengen. Dat zal werkelijke blijdschap zijn. Ik vond nog een mooi gedicht van Nel Otgaar. Mijn blijdschap is volkomen als ik heel dicht bij u ben. Mijn blijdschap is volkomen als ik uw hand herken. Op donkere smartewegen waar gij, Heer, zelf mij leidt. En waar gij licht en vreugde, ja, alles voor mij zijt. Die grote, stille blijdschap neemt alle zorgen weg. God vrede bewaart mijn hart dan, als ik alles aan u zeg. Dan vraag ik in mijn bidden, Heer, wijs gij mij de weg. Zie hoe ik beide handen stil in uw handen leg. Amen.